De vorige keren, broeders en zusters, hebben wij stilgestaan bij dat visioen in het begin van de profetieën van Ezechiël, ter introductie van dit hele Bijbelboek. En we hebben gezien hoe we daar een uitbeelding vinden, niet omdat wij dat denken, maar omdat het er gewoon staat. Een uitbeelding vinden van wat genoemd wordt de heerlijkheid des Heren. Zo staat het in vers 28, en dat is dan het laatste vers van Ezechiël 1, en dat moet maar voldoende zijn. Verder blijkt dat in het verdere van deze hoofdstukken die heerlijkheid des Heren nog een paar keer genoemd wordt. Daar staat dan diezelfde uitdrukking. Het is dan zonder meer de verwijzing naar dit eerste visioen hier uit Ezechiël 1. En wat Ezechiël dus ook zag, maakt niet zoveel meer uit voor ons eigenlijk, omdat hoe dan ook wij weten wat hij zag of geacht werd te zien, namelijk de verheerlijkte Heer. Op zichzelf betekent dat misschien niet zoveel, maar waar het op neerkomt in het bijzonder is dat Ezechiël zag de Heer Jezus na zijn opstanding met eer en heerlijkheid gekroond, zoals dat heet. Dat kan niet missen, om de eenvoudige reden dat de verheerlijkte Heer, dat wil zeggen de Heer gekroond met heerlijkheid, in de dagen van Ezechiël zelfs niet gezien kon worden. Om de eenvoudige reden dat de Heer toen al heerlijkheid kwijt was. Dat is misschien een wat moeilijke en misschien zoek ik het nou wat ver. Maar niettemin ga ik er toch maar even op in. Want waar het mij om gaat is dat inderdaad, weliswaar niet in verwijzing naar Ezechiël 1, maar wel in verwijzing naar Jesaja 6. Johannes zegt dat Jesaja de heerlijkheid zag van de Heer Jezus. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat is Johannes 12, aan het eind van het hoofdstuk. En het is de verwijzing natuurlijk naar die profetie uit Jesaja, maar we hebben vorige keren gezien dat het visioen uit Jesaja 6 in het algemeen overeenkomt met dit visioen uit Ezechiël 1. En het heeft ook inderdaad blijkbaar dezelfde betekenis. Het staat er per slot ook zo in Johannes 12. Toen hij zijn heerlijkheid zag. Dat slaat op Jesaja, maar Ezechiël zag dat ook. Maar een bijzonderheid van het verhaal is namelijk dat een verheerlijkte Heer, en ik denk bij, terwijl ik Heer zeg, denk ik aan de naam Jehovah. De verheerlijkte Heer kennen wij in ieder geval als de Heer Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Ik wijs in het voorbijgaan dan maar op een van die sleutelteksten die ik altijd noem uit Handelingen 2. Waar Petrus zegt dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, zei hij erbij, dat God deze Jezus tot Here en tot Christus gemaakt of gesteld heeft. En dat staat in verband met de gedachte dat Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen enzovoorts. Maar er staat dat God hem tot Here, tot Christus gemaakt heeft, begrijpen wij, tot Messias. Maar ook dat hij hem tot Here gesteld heeft. Kortom, dat hij daar de naam ontving die boven alle naam is. Dat zijn woorden uit Jesaja trouwens. En de gedachte is in de eerste plaats dan dat hij die naam kwijtraakte bij zijn menswording. Maar ik moet eigenlijk nog veel verder terug. Want wat de schrift ons eigenlijk leert, hoofdzakelijk impliciet, maar een enkele keer ook expliciet. Wat de Heer ons leert namelijk is dat de Heer Jezus, dat Jehovah, dat de Heer, de Heere God, heerlijkheid kwijtraakte. Niet door zijn menswording of ter gelegenheid van de menswording, de incarnatie zeggen we meestal, van de Heer Jezus, maar al veel eerder. En ik weet het, het blijft in de eerste plaats al problematisch wanneer wij zeggen dat de Heer Jezus mens werd, dat wil zeggen dat hij uit de hemel kwam, vernederd werd enzovoorts. Ontstaan al hele discussies over en als ze niet ontstaan is dat meestal omdat men het toch niet begrijpt en dan ook verzuimt de vragen over te stellen. Men ziet het niet, want waar het om gaat natuurlijk toch is dat hij die de gelijkenis Gods was, en ik zeg het maar gewoon met Bijbelse termen uit Filippenzen 2 zoals gebruikelijk, dat hij die in de gelijkenis Gods was de gelijkenis van een dienstknecht heeft aangenomen, dat hij die in de gedaante Gods was, de gedaante van een mens heeft aangenomen. Hij werd dus mens en legde zijn godheid af, enzovoorts. En je kunt natuurlijk zeggen, daar verloor hij althans zijn goddelijke heerlijkheid. En dat was ook zo. Maar waar ik in het bijzonder in dat verband op moet wijzen, is op de uitspraak in Johannes 17, een van de eerste versen, waar de Heer Jezus bidt in het zogeheten hogepriesterlijk gebed. En zegt, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Wanneer dan? En niet eer ik mens werd, hè? Niet voor mijn incarnatie of iets dergelijks. Maar verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Welke wereld? Nou ja, goed, voor alle goede orde. Dat vroeg Petrus toen, bij wijze van spreken. Welke wereld? De wereld die toen ooit was of de tegenwoordige wereld? Uit 2 Petrus 3, en rekent er 2, achtereenvolgens. En het zal duidelijk zijn dat het dan gewoon gaat om, zeker als er niks bij staat, om de tegenwoordige wereld. Met andere woorden, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had voor de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, voor Genesis 1 vers 2. Ik vind het altijd een beroerde aanduiding, maar het werkt altijd, als ik het zo zeg. De heerlijkheid die de Heer Jezus, niet onder de naam Jezus uiteraard, want die had hij niet, maar die hij oorspronkelijk had. Voor deze wereld was. En dus eventueel voor de nederwerping der wereld. Of met de woorden van 2 Petrus 3. Voordat de toenmalige wereld, de wereld die toen was, ooit, voordat die wereld door water verging. Hemel en aarde namelijk. Het is allemaal 2 Petrus 3 waar het staat. En verder lezen wij natuurlijk in heel wat plaatsen, verhoudingsgewijs, althans heel wat plaatsen in het Nieuwe Testament, over het Lam Gods dat voorgekend is geweest. Ja, niet voor zijn menswording, heb je hetzelfde verhaal weer. Maar voor de nederwerping der wereld. Het is opmerkelijk genoeg, omdat hij wordt het Lam Gods genoemd als mens door Johannes de Doper. Maar niettemin wordt er gezegd, het lam dat voorgekend is, niet van voordat hij hier op aarde verscheen, maar voor de nederwerping der wereld, enzovoorts. En heel het werk Gods wordt teruggebracht naar de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, het stamt van daarvoor. En de gedachte is simpelweg deze, en ik ga er maar vanuit dat hij die restitutiegedachte kent, want anders moet ik dat ook nog uitleggen, dan wordt het erg ingewikkeld. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus, degene die wij onder die naam kennen, zal ik dan maar zeggen, dat hij heerlijkheid kwijtraakte, of zullen we zeggen begon af te leggen, of misschien wel helemaal aflegde, wie weet. Niet toen hij mens werd pas, maar veel eerder, namelijk toen hij deze wereld maakte. Schiet mag ook, maakt me niks uit. Als u maar eronder verstaat, deze wereld. Dat wil zeggen, die wereld die gemaakt werd in die 7 dagen van Genesis 1. Dat was niet de oorspronkelijke wereld, zoals we weten, maar integendeel, dat was een gedeeltelijk herstel, vandaar de term restitutie, betekent herstel, letterlijk. Het was een herstel van een oude, niet alleen gevallen, maar ook geoordeelde wereld. En de belangrijke gedachte die daaraan kleeft is in eerste plaats natuurlijk dat wij weliswaar, mede door allerlei belijdenisgeschriften en hoe dat maar heten mag, het werk van de schepping toeschrijven aan God, namelijk de Vader, want wij schijnen het nodig te vinden om dat eraan toe te voegen. Het neemt niet weg dat de schrift zelf, de schepping en daarmee ook tot stand komen van deze wereld enzovoorts, toeschrijft aan degene die in dat verband zelfs de zoon genoemd wordt. Dat term zoon staat er weliswaar niet bij dan, in de psalm of in Jesaja enzovoorts, maar in Hebreeën 1 bedoel ik, wel degelijk. Tot de zoon zegt hij, gij, o God, hebt in de beginnen hemel en de aarde gegrond enzovoorts. Zijn de werken uw handen? Kortom, dat wordt wel degelijk van toepassing gebracht op degene die daar in Hebreeën 1 besproken wordt. En dat is onvermijdelijk, de Heer Jezus. Aan hem wordt die schepping, dat scheppingswerk, wel degelijk toegeschreven. Want, dat is ook niks bijzonders trouwens, want wij kennen hem in het algemeen als de uitwerking van Gods wezen, de uitdrukking van Gods wezen. En dat betekent gewoon, als God iets doet en dus zich uitdrukt, dan komt het tot stand door hem die de uitdrukking is van Gods wezen. En dat is nou eenmaal degene die wij kennen als de Heer Jezus Christus. En de gedachte is eenvoudigweg deze, dat vertel ik het maar net alsof het een zondagsschoolverhaal is, dat deze oorspronkelijke, deze oude wereld op een of andere wijze terechtkwam in de macht van de zonde, in de macht van de duivel, de tegenstander per definitie, en dat op grond daarvan daarover van Gods wegen een oordeel gebracht is. Weliswaar niet definitief, het was namelijk een oordeel door water, zoals Petrus het uitgebreid beschrijft eigenlijk in 2 Petrus 3, daarom was het niet definitief, maar het vervolg op het verhaal is dan dat de Heer uit die oude gevallen wereld, vanuit de wateren, de tegenwoordige wereld tot stand bracht. En ook dat staat feitelijk in 2 Petrus 3. En daar zit hem de kneep van het verhaal. Ik zeg het met enige aarzeling, niet omdat ik er niet zeker van ben. Ik ben er zeker van, God, dat het Bijbels is. Maar omdat men deze dingen gewoon nog niet kent. En het wat moeilijk is te zeggen. De gedachte is namelijk dat het werk dat de Heer deed. En met opzet zeg ik nou de Heer, Jehovah. Het werk wat de Heer deed in die zeven dagen is in zichzelf op geen enkele wijze tot eer van God. Integendeel. En waar hij niettemin dat werk tot stand bracht, bracht dat voor hemzelf mee het verlies van zijn eigen heerlijkheid. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. En daarna kun je altijd nog vragen waarom. Nou, dat is makkelijk genoeg. Dat een wereld in zonde valt is nog tot daar aan toe. Als God daarna een oordeel brengt over die zondige wereld, is dat in ieder geval tot eer van God. Dus een bevestiging van zijn rechtvaardigheid enzovoorts. En bevestigt dat hij God is. Hij maakt er eind aan, brengt er een oordeel over, heeft de autoriteit en de macht om dat te doen. En hij doet dat dus. En op grond van zijn rechtvaardigheid zou hij dat ook moeten doen. En zou hij dat niet doen, dan zou hij niet rechtvaardig zijn. En als hij niet rechtvaardig is, dan is niemand dat. Maar in ieder geval, dan verliest hij zijn positie. Als God, namelijk. God moet per definitie rechtvaardig zijn. Toch? Of moet dat ook nog uitgelegd worden? Als God niet rechtvaardig is, dan bestaat er niet eens rechtvaardigheid. Waar hebben we het dan over? Nou goed. Met andere woorden, God bracht een oordeel over die oude wereld, min of meer verplicht. Dat wil zeggen, voortkomend uit zijn natuur, uit wie hij is, omdat hij God is, enzovoorts. Maar als daarna uit die gevallen wereld opnieuw de wereld tevoorschijn gehaald wordt, al was het maar tot op zekere hoogte, kortom, als uit die wateren waardoor de oude wereld geoordeeld werd, opnieuw een nieuwe wereld oprijst, zal ik maar zeggen, ja, dan is dat een ongedaan maken, althans gedeeltelijk. Dat wil zeggen, op zijn minst gedeeltelijk, een ongedaan maken van dit rechtvaardig oordeel Gods. En dat druist dus in tegen de rechtvaardigheid Gods. En levert daarmee verlies aan heerlijkheid op, om zo te zeggen, in elk geval voor degene die deze dingen doet. Ja, staat het nou nog ergens in de Bijbel? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat vindt u van deze? Jericho werd verwoest. En Jericho is de laagst gelegen plaats, stad, op heel de aarde. By far heet zoiets. Dat wil zeggen, dat is duidelijk. Daar hoef je niet eens over te... Dat is zo, het ligt bijna 400 meter beneden de zeespiegel. Dat wil zeggen, niet rechteronder, want het staat niet onder water. Maar om het anders te zeggen, het had onder water moeten staan, maar het staat niet onder water. Hebben die ook nog? Het zou onder water hebben moeten zijn, maar om een of andere reden is dat niet het geval. Nou, dat geldt voor de hele wereld. Die zou onder water hebben moeten staan, zijn geworden, of zoiets. Zou onder water hebben moeten staan, maar dat is niet het geval. En daarom is Jericho een beeld van de hele wereld. En daarom is Jericho de eerste stad die veroverd wordt onder leiding van Jozua. Je weet wel, met die ark voorop, met die wieltjes. Nee, de Levitische priesters, de zelfdragende. En die vier cherubim. Maar goed, daar hebben we het vorige keer over gehad. Als het niet genoeg is, dan zeg ik, nou goed, Jericho werd verwoest. Er werd een oordeel gebracht over Jericho. En toen? toen leerden wij op de zondagschool, ten onrechte, maar wij leerden, dus dat is overal verbreid die gedachte, dat Jericho niet herbouwd mocht worden. Dat staat echter nergens. Tenminste, ik heb het niet kunnen vinden, behalve dan in de Kinderbijbel. Wat ik wel gevonden heb, is dat er staat, nee, het is een gevolgtrekking dat het niet herbouwd mocht worden. En het is niet zo gek natuurlijk. Ik bedoel altijd, wat God verwoest heeft, bouwen de mensen niet weer op. Toch? Er zijn meer schriftplaatsen van die zoiets zeggen trouwens. Met name over Jeruzalem. Als God Jeruzalem verwoest, heeft de mens niet het recht, ook de Jood niet, om het weer op te bouwen. En dus komt er weer verwoesting over dit Jeruzalem, alsnog. Niet bij hernieuwing eigenlijk, maar gewoon als voortvloeiend uit die voormalige verwoesting van Jeruzalem. Daar gaat het nou niet over. We hebben het over Jericho. Van Jericho staat niet expliciet dat het niet herbouwd mocht worden, maar er staat dat als het herbouwd zou worden, zou het gebouwd worden op de eerstgeboren zoon, zou het gebouwd worden op de enige zoon, oudste zoon. Er staat op de oudste zoon en er staat op de eerstgeborene zoon. En er staat ook dat degene die dat doet, daarmee een vloek over zich afroept. Huh? Wat zei je, de oudste en de? De jongste, maakt me niet uit. Ik kom er zo wel op. Want dat staat in, wat was het, Jozua. In, dank je broeder. Nadat Jericho verwoest is geworden, staat er aan het eind van Jozua hoofdstuk 6, vers 26, ter diezelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende, vervloekt zij de man voor het aangezicht van Jehovah. Wat heeft dat ermee te maken, voor het aangezicht van Jehovah? Wat betekent dat? Wat voor verschil maakt het als je het weglaat, bedoel ik? Of wat voegt het toe, doordat het er staat? Sterk hoor. Nou goed. Vervloekt zij de man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Bana. Er zit het woord zoon in. Bouwer, zoon. Dat hij ze grondvestte op zijn eerstgeboren bouwer. Maar nou staat er gewoon zoon. En haar poorten stellen, dat is precies hetzelfde eigenlijk, op zijn jongste zoon. Eerstgeboren en jongste, ik zei oudste, dat was mis. Dus jongste moest het zijn. Meer staat er niet van. Hebben jullie dat? Nou, dan hou ik mijn hand er even bij en dan zoek ik op 1 Koningen 16. Dat hoort er namelijk bij te staan gewoon. 1 Koningen 16, vanaf vers 34... waar we terecht zijn bij de regeringsperiode van Ahab. En alvorens het optreden van Elia, de Tisbiet, vermeld wordt, staat er eerst in het laatste vers van 1 Koningen 16. In zijn dagen, die van Ahab, in zijn dagen bouwde Hiel, als u het mij vraagt, betekent dat de levende God of zoiets. Toch? Iemand die Hebreeuws kan, de levende God of zoiets. Bouwde Hiel, de man uit het huis Gods, Bethel. Hij bouwde Jericho. En hij bouwde Jericho. Hoe vindt u dat? Een levende God die een vloek over zich afhaalt. Omdat hij Jericho bouwt. Dat is wat er staat. Kun je natuurlijk zeggen, het was blasfemie dat de man zich Hiel liet noemen. En zo red je de ander uit, maar vooruit. Maar hij bouwde Jericho op Abiram. Dat betekent, als je mij vraagt, mijn vader is verheven. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. In overeenstemming dus met Jozua 6. En op Sichup, en dat betekent ook zoiets van verhoogd, verheven of zoiets. Ik weet nooit hoe hij het uitspreekt, Sichup. Hij zegt zeg maar guppie. Maar, Sichup, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua de zoon van Nun gesproken had. En er staat niks bij dat het niet mocht. Er staat niks bij van wat die vloek uitwerkte. En ze komen allemaal verder in de Bijbel niet voor. Jericho wel, maar deze namen verder niet meer. En in Jozua staat er ook niks van. Er staat er neutraal. Er staat gewoon iemand die dat doet, zij vervloekt. Maar als hij het dan toch doen moet, want zo lees ik Jozua 6, als er toch iemand Jericho zou bouwen, dan staat er niet dat het niet mag. Dan staat, dan laat hij een vloek op zich, maar bovendien krijgt hij voorschriften over hoe je het doen moet. En Hiel heeft dat precies zo gedaan. Volgens de voorschriften. Dus dan denk ik, het was niet verboden om het te doen, maar er waren wel voorschriften aan verbonden. Dus wat heeft de man nou verkeerd gedaan? Hij heeft het gedaan, maar het was niet verboden. En hij deed het in overeenstemming met de voorschriften. Maar wat nou met die vloek? Nou, het is makkelijk genoeg. Jericho is een beeld van de wereld als zodanig. Eenmaal geoordeeld, daarna niettemin herbouwd, hersteld tot wat het nu is. In het werk van de zeven dagen. Toch? Maar degene die het gedaan heeft, dat is de levende God. Hiel. Laat daarmee een vloek op zich. Niettemin het herstel van de wereld tot wat die nu is, het werk van de zeven dagen, is gefundeerd op. De eerstgeboren zoon, mijn vader is verheven, noem eens iemand wiens vader verheven is, Christus dus, toch? En hij is de eerstgeborene, noem eens een eerstgeborene, denk ik dan. O Christus, maakt niks uit. En dan nog een keer hetzelfde. Namelijk, wie is dan Segub, vragen mensen altijd meteen als ze haast hebben. Noem eens iemand die verheven is. O Christus. En als er twee zijn en het is de jongste. Maakt niks uit, dan is het nog de eerstgeborene. Want in de Bijbel, als er twee zijn, is de jongste altijd de eerstgeborene. Degene met het eerstgeboorterecht. Het is wel twee, zijn in de geschiedenis hier wel twee man. Maar als ik het in Jozua lees, dan denk ik niet eens aan twee. Dan denk ik, het is één. Dat hij zijn grondvesten op zijn eerstgeboren zoon, dat is Christus. En naar poorten stellen op zijn jongste zoon, dat is de laatste Adam, dat is ook Christus. Maakt me niks uit. En dat er bij gelegenheid twee zijn, enzovoort. Nou ja, goed. Toen heeft men het verhaal wat erger willen maken. Doordat men zegt, die hier al de Betteliet heeft daartoe eerst twee van zijn zonen om het leven gebracht. Om daarna op hun graf, zou ik maar zeggen, die stad te bouwen. Maar dan zeg ik, ja, nou moet je ophouden met je fantasie. Want dat staat er niet. Toch? Helemaal niet, dat staat er niet. Dus het kan net zo goed zijn dat die twee gestorven waren. Waardoor dan ook. En dat op hun graf de stad dan wel de poorten gevestigd werden. En dat is niks bijzonders, want dat betekent gewoon dat de stad dan dient als grafmonument. En dat gebeurde vroeger wel meer. Dat is niks bijzonders aan. Niks immoreels aan, of wat het maar wezen mag. Maar waar het om gaat er gewoon is dat het de uitbeelding is van de tegenwoordige wereld. Die er niet had mogen zijn, maar die er wel is. Die brengt eerverlies voor God als zodanig met zich mee. Maar dat zou hersteld worden. Later. Want daar zit hem de clue, namelijk. Door de opstanding van Christus. Waardoor immers uit die oude wereld alsnog een nieuwe gemaakt werd. En dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, toen deze wereld als zodanig tot stand kwam, was dat verlies aan heerlijkheid, maar het had tot doel om Gods heerlijkheid niet alleen terug te brengen, maar zelfs groter te maken. En dat is waar het over gaat. En dat is waar de Heer Jezus over spreekt in dat hogepriesterlijk gebed. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Wel nu dan, verheerlijk dan mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is wat het allemaal om draait. Dat wil zeggen dat heel die oude wereld, vanaf Adam, vanaf die zeven dagen, de tegenwoordige wereld bedoel ik dus, hè, dat die wereld haar bestaansrecht ontleent aan de opstanding van Christus en aan het tot stand komen van een nieuwe schepping. En daarmee zeg ik niks nieuws, want ik heb in het verleden al vaak genoeg gezegd, in hetzelfde verband, dat de tegenwoordige wereld geacht wordt zwanger te zijn en er alleen maar is opdat een nieuwe schepping zou worden voortgebracht. En dat staat natuurlijk expliciet gewoon in Romeinen hoofdstuk 8. Maar de gedachte die eraan kleeft, is dat het tot stand komen van deze wereld als zodanig met zich meebracht verlies aan heerlijkheid bij God. En in elk geval bij de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. En de uiteindelijke dieptepunt in dat verhaal is uiteraard de dood van de Heer Jezus. Waarbij uitdrukkelijk en op meerdere plaatsen gezegd wordt dat hij daarmee inderdaad die vloek droeg. U weet wel, kent die wel van de vervloekt is een ieder die aan het hout hangt enzovoorts. Het nieuwe in Galaten aangehaald, maar ontleend aan het Oude Testament. Daar heb je die vloek dus. Maar vervolgens leidt het tot heerlijkheid door de opstanding van Christus en daarmee de overwinning op de dood en op de grote tegenstander. En door het tot stand brengen van een nieuwe schepping uit die oude. En voor dat doel werd een geoordeelde wereld, gedeeltelijk dan wel tijdelijk, ik wil zeggen misschien gedeeltelijk, dat weet ik niet, maar in elk geval tijdelijk hersteld, wat in zichzelf eigenlijk niet kon, maar het was voor het goede doel. En daarna zal alsnog recht gedaan worden, want waar deze wereld dus feitelijk al geoordeeld was en dus alle bestaansrecht verloren heeft, zal hij in de toekomst alsnog geoordeeld worden en dan definitief, namelijk niet door water, maar door vuur. En dat is de hoofdgedachte van in 2 Petrus 3 eigenlijk. Heel dat hoofdstuk. Wat hebben jullie nog? Het gaat om heerlijkheid zoek en dan heerlijkheid die weer terugkomt. Als nou, want daarom haal ik het aan, als nou Jesaja, Ezechiël en wie het maar waren, de heerlijkheid des Heren zien, wat zien ze dan? Of een uitbeelding van de Heer in de dagen van die oude schepping, in de wereld die toen was. Maar wat zegt ons dat? Ik bedoel, wat heeft dat met Gods verlossingswerk als zodanig te maken? Of met de heilsgeschiedenis? Ja, helemaal niks. Bovendien, dat is een kijkje in het verleden, daar schieten we niet mee op. Bovendien, u en ik weten natuurlijk toch dat we hier niet in deze Bijbelboeken niet van doen hebben met het antwoord op de vragen naar het verleden. Dat krijgen we in de Bijbel toch niet of nauwelijks. Maar dat het profetische boeken zijn. Het gaat om de toekomst. En wat dus als enige mogelijkheid overblijft, is dat als men de heerlijkheid des Heren ziet, dan ziet men Jezus van Nazareth verhoogd tot aan de rechterhand Gods op de troon der majesteit in de hoogste hemelen enzovoorts. En dus de opgewekte Christus, zoals wij dat wel eens zeggen, met een vaak pleonasme overigens. Heb je dat? Dus het moet de opgewekte Christus zijn. Als hij de heerlijkheid des Heren ziet, dan kan hij niet zien Jehovah in oud-testamentische tijd, want het was niet de heerlijke. Die heerlijkheid was hij al kwijt, daar ging het nou juist om. Ja, en terwijl ik het allemaal vertel, denk ik aan het Joodse verhaal. Die heb ik van Weinrep uiteraard. Maar het schijnt toch een wijdverbreid Joods verhaal te zijn, niettemin. Het verhaal van dat... het is wat ingewikkeld, maar vooruit. Het verhaal is van dat het mannelijke van God zegt, ik maak één schepping. En het vrouwelijke van God, ja, waarom zeggen die lui dat zo ingewikkeld? Dat is makkelijk genoeg, omdat ze de termen vader en zoon niet durven te gebruiken, want dat is eigenlijk wat het is. Maar ja, dat klinkt te christelijk. Dus dat... Maar met het mannelijke bedoelen ze het wezen Gods. En wij christenen noemen dat de Vader. En zij noemen dat het mannelijke van God. We bedoelen precies hetzelfde. Maar daarna maken we ruzie over de termen die we gebruiken. Allemaal fake dus. Allemaal flauwekul die ruzie. Nou goed. En dan praten de Joden over het vrouwelijke van God. Maar dat is wat wij gewoon de zoon noemen. De veruiterlijking van Gods wezen. Namelijk. Want dat is per definitie het vrouwelijke, maar dat is ook wat per definitie de zoon is ten opzichte van de vader. Ja, en dat zoon en vrouwelijk bij ons slecht rijmt, zou ik maar zeggen, ja, dat moet je maar aan wennen. Dat maakt niks uit, hè. Toch, dat is dan niet moeilijk te zeggen. De zoon is het vrouwelijke, dat wil zeggen de veruiterlijking van de vader, zoals het vrouwelijke de veruiterlijking is van het mannelijke, van de man. En wat de Joden zeggen is dus dit, namelijk het mannelijke van God zegt, ik maak een schepping. En het vrouwelijke van God zegt dan, dat is goed, maar omdat het nogal problematisch is, maar daar ga ik mee. Is dan de term, die nooit toegelicht wordt overigens. Maar dat moet je maar leren verstaan dan. Maar daar ga ik mee. En dat is nou precies het verhaal. God maakte deze wereld. Begrijp je me goed, dat gaat niet echt over het scheppingswerk, maar het gaat over het werk van de zeven dagen. God maakte deze wereld, inderdaad, maar de zoon, degene die wij kennen als de zoon, degene dus met de naam Jehovah, dat is het vrouwelijke van God, en dat bedoelen de Joden er ook mee hoor, Jehovah, die gaat mee. En dat is het dan. Dat is ook wat wij zien. Nemen we nou de traditionele, laten we zeggen, Calvinistische theologie. Die spreekt over Jehovah. Als de naam Jehovah verklaard moet worden. En zegt daarover. Jehovah, dat is de verbondsgod. Dan begrijp je nog niks hoor. Maar als het dan weer toegelicht wordt, is het. Jehovah is die God die met de mens een verbond sluit. Jehovah is degene die met de mens in verbinding staat. Die een relatie met de mens onderhoudt, enzovoorts. Precies, en de Joden zeggen. Vrouwelijke van God, maar ze bedoelen net zo goed Jehovah. Alleen ze gebruiken die naam überhaupt niet. Om vrome redenen schijnt het. Ik denk om anderen, maar daar gaat het nou niet over. Maar ze gebruiken de naam niet, maar ze bedoelen het wel, de vrouwelijke van God. Dus Jehovah is degene die met de wereld meegaat. Dat klopt. En daarna zeggen wij christenen weer, die dus ook inderdaad mens werd. En zelfs schepping werd. Dat moet wel, want hij werd ook de eersteling van de nieuwe schepping. Dus hij werd een schepping. Schepper die schepping werd, enzovoorts. Er zitten wat haken en ogen aan natuurlijk, maar niettemin is het volstrekt bijbels geformuleerd. En dus is dat precies het verhaal. Hij ging met de wereld mee. Dat was overigens een vernedering. En daar gaat het maar om. Trouwens, wat denkt u van deze? Wat dacht u nou, wat God gescheiden heeft, voegen de mensen niet samen? Of zoiets staat toch in de Bijbel, dacht ik. Zoiets was toch? In elk geval, God bracht een oordeel over de wereld als zodanig. En daarna treedt God via Jehovah, zal ik maar zeggen, in relatie met deze wereld. Nou, dan ben je niet alleen hersteld hier, maar treedt zelfs in een verband met ze. En bemoeit er zich mee. En uiteindelijk wordt er zelfs familie van. Niet alleen door het huwelijk, hoewel die ook natuurlijk. Maar zelfs hij wordt in deze wereld geboren. Dat is zijn stamboom kan terugrekenen inderdaad niet alleen tot de eeuwigheid langs één kant, maar aan de andere kant gewoon tot Adam, die uit de aarde aards was enzovoorts. Die lijn is er wel degelijk. We hebben het nog niet eens gehad over die twee vrouwen die in de lijn genoemd worden. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over, maar dit is het verhaal. Het is dus niet tot heerlijkheid Gods. Bovendien, als men eerlijk die oudtestamentische geschiedenis leest en ziet wat Jehovah allemaal regelt met mensen het algemeen en met Israël in het bijzonder en hoe moeilijk die relatie verloopt, dan kun je moeilijk zeggen dat dat een eervolle aangelegenheid was. Voor hem bedoel ik. Nee, voor Israël was het dat ook niet. Hoewel, op zich redelijk eervol is om door God de schepper uitverkoren te worden, ongeacht wat er van terecht komt. Hè? Maar aangezien er niks van terecht kwam, is dat sowieso ook tot oneer van God. God kiest dat volk, maar hij heeft kennelijk een verkeerde keuze gemaakt. Hier in Ezechiël komen we straks tegen, want in Ezechiël 3 staat bijvoorbeeld dat hij zegt tot Ezechiël, ik heb u gezonden tot het huis Israëls en niet tot een volk diep van spraak en zwaar van tong, vers 5, maar tot het huis Israëls. En dan vers 6, ik heb u gezonden niet tot vele volken diep van spraak en zwaar van tong, welke woorden gij niet kunt verstaan. Zouden zij niet, zo ik u tot hen gezonden had, naar u gehoord hebben, maar het huis Israëls wil naar u niet horen, enzovoort. Met andere woorden, de Heer kiest een volk uit om zijn woord te bewaren en bekend te maken aan de heidenen. Maar achteraf zegt de Heer hier tegen Ezechiël, ja, als er één volk daartoe ongeschikt was, dan was het juist Israël, want die heidenen zouden wel gehoord hebben, maar Israël niet. Hebben die nog? Dus dat is een misser van de eerste orde. Toch? Nou ja, er staat toch gewoon dat de Heer tot Israël zegt, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd onder de heidenen. Toch? Het was slecht voor zijn reputatie. En zo goed is allemaal heerlijkheidsverlies. Nou, dat probeer ik nou maar te zeggen. Het enige wat overblijft is dus dat als wij geconfronteerd worden met de heerlijkheid des Heren, dan wel een Heer in heerlijkheid, dan kan het onmogelijk slaan op de oud-testamentische tijd en dus kan het alleen maar gaan over nieuw-testamentische tijd. De opgewekte Christus. Dus vanaf de opstanding van Christus. Daar ontving hij zijn heerlijkheid. Het tragische vind ik altijd, en ik kan me er nogal over opwinden overigens, tragisch vind ik dat, ondanks dat alles, velen inderdaad de Heer niet eens kennen als de Verheerlijke. En Nee, die zeggen, nou ja, heerlijkheid, dat komt pas later, enzovoort. Misschien in de toekomst nog, maar nu niet, enzovoort. Waarbij men dus afbreuk doet aan hetgeen waar nou eenmaal alles in de heilsgeschiedenis om draait, om de heerlijkheid Gods. Als men die dan alsnog erkent, zou je dat, ontkent bedoel ik, als men die alsnog ontkent, ook in onze dagen, is dat niet minder dan gewoon godslasterlijk. Ik kan er niks anders van maken. Nou, men lezen in dat verband inderdaad Johannes 17. En als men dat doet, zal men meteen lezen over hoe de gemeente deel heeft aan diezelfde heerlijkheid van Christus overigens. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over in Ezechiël. Dus ik laat het er maar verder bij. Als u maar begrijpt dat waar wij die Ark des Verbonds vinden met die vier cherubim erboven en die vier wieltjes eronder, of die vier cherubim die eronder lopen, die ding dragen enzovoort, waar je dat ook tegenkomt in de Bijbel, het is altijd de uitbeelding van de opstanding van Christus, een verheerlijkte Christus, en dus van het nieuwe verbond, en in het bijzonder van dat het nieuwe verbond is aangebroken, en dat men in dat kader ook alles zou moeten plaatsen wat verder volgt. En daarom komen we een dergelijk plaatje, hetzij letterlijk, hetzij in een visioen, maar daarom komen we zo'n plaatje tegen aan het begin van inderdaad nogal wat Bijbelboeken. Ik heb u er nogal wat genoemd, maar als ik nou er weer over nadenk, denk ik, nou zou ik alsnog moeten noemen Matthäus 1, vers 1, maar dan vind je het plaatje niet, maar meteen de vervulling ervan. Boek des geslachts van Jezus Christus. Jezus Christus, Jezus, de verhoogde, die zit aan de rechterhand Gods. En zo begint hij. En als hij niet duidelijk is, laat ik hem meteen weer weg en neem ik Hebreeën 1. God heeft uiteindelijk en in deze laatste dagen gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, die gezeten is aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Laat ik maar een heleboel weg, maar daar begint het mee. En Efeze net zo goed, begint precies eender. Wij zijn gezegend door de Vader van onze Heer Jezus Christus, de beide dus al. Maar daarna, wij zijn door hem gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel. En dan wordt het uiteengezet, zodat blijkt dat dat klopt wat ik zeg. Namelijk, gelijk hij ons in hem heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Daar heb je hem. Dus vanuit de tijd van die oude wereld uitverkoren, enzovoorts. En tevoren verordineerd om tot zoon te worden aangesteld. En dan heb je de hele heilsgeschiedenis in één klap. En wij hebben er deel aan gekregen door genade. Maar zo begint het allemaal, met een verhoogde Christus. Nou goed, zo dus ook hier in Ezechiël. Erg uitgebreid moet ik u zeggen. En want aan de andere kant moet ik ook zeggen dat de vele details die hier dan gegeven wordt in het visioen wellicht niet te verklaren zijn. Maar de algemene strekking van het visioen uiteraard wel. En daar hebben we ons vorige keer ook mee bezig gehouden. Ik hoop dat duidelijk geworden is dat er in de Bijbel, in de praktijk, geen verschil bestaat tussen deze vier dieren, zoals ze hier genoemd worden, of de vier cherubim, zoals ze later genoemd worden, en de vier dieren uit Openbaring 4, en de serafs uit Jesaja 6, enzovoort. Het gaat precies om hetzelfde. Al verschilt de beschrijving hier en daar op details, en al zijn die woorden natuurlijk niet gelijk. Gerub schrijf je anders dan seraf en weer anders dan een levend wezen. Hè? Iets levends staat er eigenlijk gewoon. Men vertaalt het met dier. Iets levends. Maar ik heb stellig de indruk dat het woord dier in het Nederlands oorspronkelijk ook gewoon betekent. Iets levends. Ik weet niet, ik heb het niet kunnen vinden. Maar het lijkt mij het geval te zijn. Maar dat even terzijde. Waar we het ook nog niet over gehad hebben, dat zou ik toch wel even moeten doen, omdat het ook steeds aangehaald wordt, is dat er, wat er staat in Ezechiël 1 vers 10, de gelijkenis nu van hun aangezicht, want daar worden die vier dieren beschreven, de gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mens, eens mensen uiteraard, ja, en het aangezicht eens leeuws. Hadden zij vier aan de rechterzijde en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht. Ook hadden die vier eens arends aangezicht. Hier is de gedachte dat elk van die vier zowel het aangezicht heeft als van een mens, een leeuw, een os en een arend. Hoe je dat uittekent, weet ik niet. Bij andere gelegenheid, waar ook vier van deze wezens verschijnen, staat er gewoon, de een had het aangezicht van een leeuw, de ander van een os, de ander van een mens en de ander van een arend. En u weet, dat teken je dan dus anders. Het ziet er verschillend uit als je het uittekent, maar niet meer blijft de betekenis gewoon gelijk. Als dus alle vier die vier aangezichten hadden, of dat elk van die vier nou helemaal één van die vier aangezichten had, ja, dat maakt uiteraard niet zoveel uit, hè. En eigenlijk dus helemaal niks. Verder, ik geloof dat ik het lijstje niet bij me heb. En uit het hoofd weet ik het toch nooit. Ik heb wel een lijstje bij me. Hier in Ezechiël worden ze beschreven als leeuw, os, mens en arend. Niet noodzakelijk in die volgorde, maar ik neem voor het gemak even die volgorde. Leeuw, os, mens en arend. In Ezechiël 10, waar diezelfde heerlijkheid des Heren verschijnt, in het bijzonder in vers 14 dan, daar heten zij cherubs of cherubim, in plaats van gewoon dieren, iets levens. En daar worden ze beschreven niet als leeuw os, mens arend, maar als leeuw cherub, mens arend. Heb je dat? Dat maakt hem erg lastig, want hoe ziet het aangezicht van een cherub eruit? Als je dat gaat nazoeken, dan het aangezicht van een cherub bestaat uit leeuw, os, mens en arend. Dus dan krijgen wij een soort Droste-Kakaubus effect, zoals dat zo plechtig en tamelijk officieel heet. Onbekend, ik kan het niet uit, het is te ingewikkeld, dat kan ik niet uit. Dus laat maar zitten. Maar In Ezechiël 1 nogmaals dan, leeuw, os, mens, arend. In Ezechiël 10, leeuw, cherub, mens, arend. En in Openbaring 4, vers 7, daar zijn het weer vier dieren. En dan wordt genoemd leeuw, kalf, mens, arend. En de enige verschillende beschrijving zit hem in de tweede uit deze reeks althans. De ene keer is het een os, de andere keer een cherub, de andere keer een kalf. Dat zijn er drie. Maar bij nader inzien, os en kalf, zou ik absoluut niet weten wat het verschil is. Je schrijft het anders, maar als je het uittekent, krijg je toch hetzelfde. Mag ik aannemen? Als je een beetje kunt tekenen, wel, ja. Een ossenkop of de kop van een kalf, dat blijft voor mij gelijk. En daarna blijft alleen over de term cherub, maar aangezien een cherub sowieso niet bestaat, kan die kop eruit zien net zoals je wilt. Maakt dus geen enkel verschil. Ik vul daar dus tegenwoordig sinds de uitvinding van de computer een sterretje in. Een wildcard heet zoiets. En vroeger namen wij daarvoor een jumbo, dan wel een joker, of dan wel... Dat heb ik van jou geleerd. Joker, nou goed. En wat had je nog meer in andere spelen? Maar goed, iets, het kan niet schelen wat het is, je weet toch wat het is. Het had net zo goed kunnen staan Smurf, bedoel ik maar. Maakt niks uit. Dus blijft, als je het moet zeggen, de beschrijving die van leeuw, os, mens, arend. Een rund in elk geval, maar bij gelegenheid wordt dat dus ook cherub genoemd. Nou ja, dat kan dan, maar dan is het wat onduidelijk. De aardigheid van die reeks is dat, hoewel het er knap ingewikkeld uitziet, het toch niet zo ingewikkeld is, omdat eigenlijk van oudsher de betekenis daarvan, althans fundamenteel, aan ons is overgeleverd. Merkwaardig genoeg, want van symboliek is over het algemeen toch niet zo geweldig veel bekend, maar deze is niet zo moeilijk. Want van oudsher worden deze vier attributen, zo blijf ik ze maar noemen, van toepassing gebracht inderdaad op Christus. Dat wil zeggen op verschillende aspecten van de persoon, want zo moet ik het dan toch noemen, van de persoon van de Heere Jezus Christus. Die immers voorgesteld wordt als een leeuw, of als een arend, of als een mens. Of als een os. Een rund in elk geval. Zelfs een vrouwelijk rund kan nog een vaas zijn ook. Maar bij voorkeur toch een os, al moet ik zeggen. Dat het, daar heb ik me vroeger wel eens op gekeken. Dacht ik, een os, dat is volgens het Nederlands, zou dat een gecastreerde stier zijn. Als ik me goed herinner. Maar in de Bijbel is dat zeker niet het geval. Men vertaalt het met os in de Statenvertaling. Maar bedoeld is echt gewoon een stier. Dus ik laat het er maar bij. Een stier. Maar het zijn allemaal van oudsher uitbeeldingen van de godheid. Die van de mens is iets ingewikkelder, want dat loopt omgekeerd. Maar van oudsher wordt de leeuw gezien als een uitbeelding van God in een of andere hoedanigheid. Hetzelfde geldt voor de stier. De leeuw heb ik even nagevraagd in Babel. De stier heb ik nagevraagd in Egypte. De heilige stier. De aap is. En toen in India, maar dan kun je meteen zien dat het daar een beetje misgelopen is al. Want daar hebben ze heilige koeien. Nou ja. Dat is dus al, hoe heet zoiets? Decadentie, maar dan in de godsdienst. Vooruit, laat maar zitten. Maar de stier. En dan hebben we de arend. Die arend, uitbeelding van godheid. Och, waarom ook niet? Dat heb ik ook nagevraagd in Babel. Ja, anders moet ik zeggen in Rome of in Berlijn. Ik vind het niet zo aardig. Hè? Dus toch ook maar in Babel. Waarom in Babel? Wel omdat daar de godheid werd uitgebeeld. Onder andere dan als een leeuw met arendsvleugelen. Dus hebben ze beide samen. Bij nader inzien trouwens blijkt die god gewoon Satan te zijn. Die in Babel namelijk. Maar niettemin wordt God uitgebeeld, ongeacht welke God. Maar God wordt uitgebeeld als leeuw, of als arend, of bij gelegenheid als allebei. En dan krijg je dus een gevleugelde leeuw. Of een griffioen, maar die vinden we hier nou helemaal niet. En daar hebben we trouwens al over gehad, dacht ik, dus laat me zitten. Eenvoudig genoeg, de leeuw staat namelijk voor koningschap als zodanig, over de wereld. Over de aarde eigenlijk, de grond, meer specifiek, maar gewoon over de aarde. En daarmee de wereld, want dat verstaan wij gewoonlijk ook onder de term wereld. De arend daarentegen wordt beschouwd eveneens als de god, maar dan meer de god des hemels. Vanwege de hemel, de vleugeltjes zal ik maar zeggen. En als je het samenvoegt, god van hemel en aarde, als je het één keer wil zeggen, dan krijg je dus de gevleugelde leeuw. Of inderdaad de griffioen, ja. Dan hebben wij de stier als uitbeelding van de godheid. Dat is niks moeilijks aan, want de stier staat voor vruchtbaarheid. Degene die leven voortbrengt, dus van oudsher. En dus als uitbeelding van de godheid. Daarom kom je in de Bijbel ook het rund tegen, als, ook de os dus, als uitbeelding van de godheid. En daarom hadden de Egyptenaren van oudsher één heilige stier, de apis. Alleen het beest werd door de dood verhinderd te blijven en werd dan dus vervangen. En toen dacht Aaron, nou laten we maar vervangen door een kalf dan. Ik vind het altijd een fraaie vondst. Nee, velen vinden hem geen sympathieke vondst. Maar daar heb ik het nooit over. Of het leuk vinden, of het acceptabel is of niet. Of het moreel verantwoord is. Maar toen Israël vertrok uit Egypte, verlost was uit Egypte en zich een god zou maken, kwamen ze op het idee dat aangezien er helemaal de god van Egypte een stier was, en aangezien zij als volk uit Egypte geboren waren, hadden ze dus als god een kalf en uiteraard een gouden. Zoals de leeuw per definitie van goud moest zijn, de arend ook. En de gevleugelde arend van de Babyloniërs uiteraard ook. Ik bedoel, er is niks moeilijks aan. Een gouden kalf, en zo gebeurde het dus ook. En het is misschien wat vreemd, klinkt u wat vreemd in de oren misschien, maar waar de stier een beeld is van God, ook de God van de Bijbel in het bijzonder, daar is het kalf uiteraard gewoon een beeld van. Van Christus. Niks moeilijks aan. En na de verlossing van de wet, nadat wij uit Egypte verlost werden, na de verlossing van de mens als zodanig, uit deze oude wereld waarvan Egypte met zijn slavernij in beeld was, is onze God voor de verlosten. De God van hen die verlost zijn, is immers de Zoon. Toch? De Heer Jezus Christus. En dus uitgebeeld als kalf. En dus denk ik dat Aaron zo slecht nog niet deed eigenlijk. Typologisch bedoel ik. Over andere dingen praat ik niet. leef niet onder de wet, dus dat maakt me niks uit nu. Hè? Maar dat is wat het uitbeeldt. Typologisch spreekt het gewoon over de verschijning van Christus als de eersteling van het nieuwe verbond. En dat die gemaakt wordt, gouden kalf gemaakt door de Aaron, ligt natuurlijk zeer voor de hand. Want zowel het gouden kalf als de Aaron zijn een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. De eersteling, de eerstgeborene, de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Maakt niks uit. Of je nou Aaron noemt of een gouden kalf, blijft heus hetzelfde. Daarom zetten ze later zo'n gouden kalf neer in Bethel. Na de afsplitsing van het Rijk, na de ongehoorzaamheid van Juda en de afsplitsing van het Rijk van de 10 stammen dus, kwamen de 10 stammen onder leiding van Jerobeam uit Jozef. En Jozua? Maar goed, uit Jozef. En de heilige plaats werd niet Jeruzalem, maar Bethel, het huis Gods. U weet wel waar ooit die opgerichte steen stond, maar laat me zitten. En daar werd een gouden kalf neergezet. Ik geloof zelfs twee, als ik me goed herinner. De ander stond in Dan. Nou ja, dat betekent hetzelfde, maar daar ga ik er maar niet op in. Het is heus wel positief te duiden. Goed. Wat dus om gaat is dat leeuw, os, arend sowieso uitbeeldingen zijn van de godheid als zodanig. En wat de mens betreft, met de mens werkt het een beetje andersom. Men heeft de mens tot godheid gemaakt. Dat de mensen doen dat, hè. Men leest Romeinen 1. Men heeft God vervangen, de heerlijkheid van God vervangen door het beeld van een verderfelijk mens. Dus zo bijbels, of zo historisch is dat niet, dat God voorgesteld wordt in de gedaante van de mens. Maar niettemin is het een bijbelse gedachte, omdat God inderdaad mens werd in de persoon van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. Het is trouwens wel aardig te zien dat het volgende hoofdstuk, direct na dit visioen, staat in vers 1. En hij zei tot mij, mensenkind. En het is jammer dat men het zo vertaald heeft. Ook een beetje naïef, denk ik, want er staat gewoon zoon des mensen. Dat zullen de vertalers ook wel gezien hebben. Maar ik ben bang dat ze de term zoon des mensen via het Nieuwe Testament dan toch heel specifiek hebben willen reserveren voor de Heer Jezus. Zo zal het wel gegaan zijn, neem ik aan. Maar het neemt niet weg dat diezelfde term, ben Adam, zoon van Adam, ik ben ha Adam, wat er maar staat, dat weet ik niet precies. Maakt het nog sterker trouwens. Maar dat de term zoon des mensen, hier helaas vertaald met mensenkind, inderdaad de titel is. Officieel, langs een smalle lijn, is het de titel van de erfgenaam van Adam en daarmee dus gewoon van de Messias. Die mens die God zou scheppen naar zijn beeld en gelijkenis. Uit Genesis 1. Die mens. Dat was niet Adam, want die was niet Gods beeld en gelijkenis. Hij zou het later ooit voortbrengen. Dat wil zeggen, bij hem begint een lijn van afstamming en van erfopvolging die uiteindelijk uit zou komen bij iemand uit Adam, eventueel onder de naam Adam, die als eerste Adamiet, als mens dus, beelddrager Gods zou zijn. En dat was Christus. Het is bijbels verbazend eenvoudig te bewijzen. Alleen, het is heel, heel moeilijk om met welke argumenten dan ook menselijke vooroordelen te omzeilen. Dat wil zeggen te overwinnen, dat bedoel ik. Maar niettemin is dat de Bijbelse gedachte. De aardigheid is nu dat deze hoge titel van zoon des mensen in het Oude Testament aan twee anderen ook gegeven wordt. Eén daarvan is Ezechiël. Ik had geen tijd genoeg om het precies te checken en eigenlijk vond ik het ook niet meer nodig. Maar volgens wie was het? Gabelijn was het, geloof ik. Volgens Gabelijn kwam de term zoon des mensen in Ezechiël precies 100 keer voor. Ik heb het ook gecheckt en ik kwam tot 93, maar dat is niet de telling van het woord, maar dat is de telling van, van de versen waarin het woord voorkomt. En dat is dus niet noodzakelijk hetzelfde. Dat wil zeggen, dat is of hetzelfde of minder. Dus het zal wel kloppen, ik neem aan dat het inderdaad klopt, dat het exact 100 keer voorkomt. En dat is toch, dat kan nooit toeval zijn, denk ik altijd. Maar dat even terzijde. Er is nog één ander, behalve Ezechiël, die ook zo genoemd wordt. En dat is, je kan raden. Ja, niet in het wilde weg, maar je kan raden. Dit is die profeet der ballingen. Ezechiël. heb ik u gezegd, als de naam op El eindigt van de profeet, van de grote profeet althans, is de profeet der ballingschap. En de enige andere die mensenkind genoemd wordt, dan wel zoon des mensen, is inderdaad Daniel, die andere profeet uit dezelfde tijd onder dezelfde ballingen. Daniel. Ezechiël, Daniel. Daniel maar één keer, Daniel 9, vers 14. Hoe komt het daar nou bij? Ja, staat dezelfde term. Die zijn me wat hoor. Die kwam me te binnen schoot, maar. Dat zeg ik dan dus wel eens verkeerd. 2 vers 1. 8 vers 19. Daniel 8 vers 19. Ook te midden van de visioenen, zal ik maar zeggen, wordt hij aangesproken als de zoon des mensen. Dat is wel aardig. Deze titel wordt aan deze twee profeten in de ballingschap gegeven. Ezechiël en Daniel. En dat is ongetwijfeld omdat beiden, tot op zekere hoogte, maar dat is altijd zo, tot op zekere hoogte een type zijn van Christus, van de echte zoon des mensen. Beiden hadden met hun volk eigenlijk niks van doen. Daniel had er sowieso niks mee van doen, want die stond helemaal in zijn eentje, zou ik maar zeggen. Helemaal alleen, was van zijn volk afgezonden en stond aan de top min of meer van dat heidense wereldrijk. En dat is wat hij zo ongeveer gemeen had met die ene andere figuur uit de Bijbel, dat was Jozef. Jozef, de op één na grootste. Daniel officieel de twee na grootste, maar in de praktijk toch de één na grootste. Uit het Rijk, het heidense wereldrijk enzovoort. Daar is een direct verband mee, want dat is eigenlijk ook de positie van Christus. De verhoogde uit Israël, uit Juda in bijzonder. En aan het hoofd van een rijk, zelfs een wereldrijk, maar dan wel in het buitenland. Het is nu zo, Christus. De zoon des mensen. En Ezechiël, die stond ook los van zijn volk. Hij woonde weliswaar te midden van de ballingen. Maar als u de geschiedenis van Ezechiël zou doornemen, zou u zien dat hij daar geen vrienden onder had. Integendeel, eigenlijk alleen vijanden. Op een enkele uitzondering na dan, van een paar medewerkers. Maar in het algemeen was het volk hem zeer vijandig gezind. Zelfs in de ballingschap, ja. En het wordt hem ook van tevoren aangekondigd. En dat is inderdaad wat hij met de Heer Jezus gemeen heeft. Vervolgd door zijn eigen broers, zal ik maar zeggen. Die het woord Gods nou eenmaal niet wilde horen. En zich daarom keren tegen de boodschapper. Nou goed, de mens dus, de term zoon des mensen. En dus eigenlijk de naam Adam in het bijzonder zou men in de eerste plaats juist geven aan degene die wij kennen als de God van hemel en aarde. Namelijk de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dus het wordt leeuw, os, mens, arend. Dat ik die vier termen in die volgorde heb staan. Dus niet omdat ze altijd zo in die volgorde genoemd worden. Maar omdat de volgorde dan overeenkomt met twee andere schriftgedeelten. Twee andere plaatsen waarin we dezelfde symboliek tegenkomen. De ene is de volgorde van de vier evangelisten. Namelijk Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En de andere is de volgorde van de kleuren uit de tabernakel die genoemd worden, namelijk hemelsblauw, purper, scharlaken en dan linnen. En linnen is per definitie blank. Ja, wit zeggen we dan. Dit woord betekent namelijk gewoon blank. En dus wit. Daarom wordt bij linnen gewoon geen kleur genoemd. Ik geloof een enkele keer wel, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan ook zijn dat het gewoon jargon is wat ik te vaak gehoord heb en dus denk dat het in de Bijbel staat, wit linnen. Maar ik denk dat het er steeds bij gezegd wordt, niet in de Bijbel, maar in de commentaren. Maar eigenlijk is dat een pleonasme. Dus hemelsblauw, purper, scharlaken op linnen. Wit, witte achtergrond. Dus u weet wat voorhangsel. Borduurwerk, cherubim, leuk hè, cherubim, vier cherubim. Nou, vier, ik geloof niet dat dat erbij staat, maar ik houd het op vier. Cherubim, geborduurd op het voorhangsel dat immers over het verzoendeksel heen gedrapeerd wordt bij het transport van de Ark des Verbonds. Dan blijf je dus toch cherubim zien. Geborduurd staat er in die drie kleuren tegen die witte achtergrond. Heb je dat? En daarvan is de volgorde altijd dezelfde. Hemelsblauw, purper en scharlaken. Daar is ook een goede reden voor. Dat is namelijk een logische volgorde. Alleen het wit had ervoor gekund en de namen hemelsblauw, purper en scharlaken lijkt me vanzelfsprekend. Want hemelsblauw en scharlaken naast elkaar, als het een beetje doorloopt, krijg je een rand van purper ertussen. Want purper is paars immers en dus een kruising tussen, zeg je zo niet maar. Laten we zeggen hemelsblauw of purper is een mengsel, dat is het, in gelijke delen van blauw en rood. En dus hemelsblauw en scharlaken. Hebben jullie, dus dat is de logische volgorde. Ik zeg het ook met een beetje nadruk erbij, want de gedachte dat deze vier dieren, leeuw, os, mens, arend, dat die overeenkomen met de aard van de beschrijving van de Heer Jezus in de vier evangelisten, is algemeen bekend. Je vindt in de kerkelijke kunst, zal ik maar zeggen, van oudsher, ik bedoel dus ook de Rooms-Katholieken, vind je van oudsher deze dingen uitgebeeld. Heel dikwijls. Want als men een uitbeelding moet geven van Christus in zijn hoedanigheden, kom je automatisch terecht bij deze vier. Leeuw, os, mens, arend, die vindt ze vaak gebeeldhouwd, of hoe heet het, uitgesneden in het hout van de kansel enzovoorts. Jawel, ja, helemaal in de kerkelijke kunst kom je dat regelmatig tegen. Het enige probleem ervan is dat men, hoe weet ik niet, maar dat men daar de volgorde anders heeft. Dat men ze anders toewijst. Hoe precies weet ik niet, dus dat hoef ik dus ook niet tegen te spreken dan. Ik zeg alleen hoe het wel is, namelijk deze volgorde. Leeuw, os, mens, arend. En hemelsblauw, purper, scharlaken, wit. Die volgorde. Hier of daar heeft men die volgorde niet altijd helemaal correct. Hoe dat komt weet ik ook niet, maar dat doet er verder niet toe. Dit moet hem gewoon zijn, want de gedachte is dat de leeuw staat voor koningschap over de aarde. En daarmee komt het overeen met de beschrijving van de Heer Jezus, zoals we die vinden in Matthäus. Daar vinden we het meest uitgebreid het koningschap van Christus vermeld. Koninkrijk der hemelen, de koning enzovoorts. Alles wat met het koningschap van Christus te maken heeft, kom je in elk geval tegen in Matthäus, laat ik het zo zeggen. Ik sla er eerst een over. Namelijk, dit was blauw dus ook, hè? Hemelsblauw. En waarom blauw? Omdat het gaat om het koninkrijk der hemelen. Het komt uit de hemel. En in de natuur vind je blauw nergens zoveel als aan de hemel. Zelfs in Nederland, vrees ik. Ja. Meestal grijs, maar Weinreb had er het volgende op gevonden. Die zei gewoon, je hebt die naam genoemd, nou ligt het bovenop. Die zei gewoon, hemelsblauw kan alle kleuren zijn. Wat het maar is, wat maar de hemel is. Nou goed, laat me zitten, het lijkt me niet zo aardig. Maar ik denk blauw. Maar blauw vind je in de natuur eigenlijk bijna uitsluitend aan de hemel. En anders in hele kleine beetjes altijd. Want het hoort eigenlijk op aarde niet thuis, dat is het idee. Heb je er? Goed. Wacht, dan laat ik het maar bij. Je moet er toch niet aan denken dat het gras blauw is. Hè? Blauw gras. Ja, een beetje blauw, maar hoofdzakelijk groen hoor. Nou, vooruit. Blauw. En het blauwe water van de zee, ja, dat ligt niet aan het water. Dat weet u, hè. Dat blauw komt toch van de hemel. Ja, hoe, dat de breking van het licht en dat soort dingen meer. En de spiegeling van de blauwe hemel en zo speelt allemaal een rol mee. Maar daar gaat het nou niet om. Water in zichzelf is echt niet blauw. Nou goed. Dus dan gaan we weer verder. Als het goed is, is het kleurloos trouwens. Dus leeuw staat weer wel met koningschap en is blauw. Daarna sla ik er een over. Want Lucas, daarin wordt zonder enige twijfel beschreven de Heer Jezus als mens. Als zijn mensheid en zijn leven als mens ooit ergens beschreven is, laat ik het zo zeggen dan. Dan is het in elk geval in Lucas. De man was nog arts ook, dus ligt helemaal voor de hand. Maar daar vind je ook het hele verhaal van zijn geboorte uitgebreid vermeld en zo. En eigenlijk alleen maar daar. Nee, in Matthäus vind je geslachtsregister teruggeleid tot David. En eventueel Abraham, de koning dus. Gaat om de rechter van de troon. In verband bovendien in de eerste plaats met Jozef. De naam Jozef wordt daar genoemd. ooit erfgenaam van de troon, zal ik maar zeggen. En daarna het verhaal van de wijzen uit het oosten. En die zochten de geboren koning der Joden. En uiteindelijk komen ze dan bij de kribbe terecht. Ja, dat is waar, ja. Nou goed. En daarna ging de koning alsnog naar Egypte, weet u nog? Zodat je nog een connectie hebt met Jozef enzovoorts. Ik bedoel, het gaat over koningschap. Maar in Lucas denk je de mens. Is een vernedering die hier op aarde geboren werd enzovoorts. En waar rood nou eenmaal de kleur is van de mens, daar valt niet over te discussiëren. Om de eenvoudige reden dat de kleur rood is namelijk hetzelfde als de mens Adam. Adam betekent namelijk rood. Adam of Edom kan niet schelen. Dus als de mens al een kleur krijgt, dan wordt hij rood. Precies, ja. Ja. Nou goed, in midden één opzicht. Daarna hebben we nog over, want ik ben ze gewoon even aan het verdelen, aan het uitsplitsen. Daarna hebben we nog wit over. Nou, dat kan al niet missen, want wit is niet een kleur, wit is alle kleuren. Alles bij elkaar. En wit is dus de oorsprong der kleuren, waar alle kleuren uit voortkomen of van afgeleid zijn. De menging in gelijke delen van alle kleuren is namelijk weer gewoon wit. En als je wit min blauw is rood. Dat soort wiskunde heb ik nooit geleerd op school, maar het is wel zo. Nou goed, wit zit dus gewoon alles in en wordt daarom niet als kleur beschouwd, maar het is de verzameling van alle kleuren. En zwart is er ook geen kleur, maar er zit namelijk helemaal niks in. Nou goed. Dus als je wit ergens moet onderbrengen dan uiteraard in de hemel zelf, waar immers het licht vandaan komt. Dus dat is makkelijk genoeg. En waar breng je nou het onder? Dus bij het Johannesevangelie. Want daar vind je de Heer Jezus als uit de hemel afkomstig en als bestemd voor de hemel. Beide. En bovendien, daar wordt gesproken over die heerlijkheid die je had en die je weer zou ontvangen. En heerlijkheid is immers synoniem met licht. En dus is het weer gewoon wit. En het enige, en wat die aangezichten betreft, raak je daar dus alleen die van de arend kwijt. Kan niet missen. De hemel namelijk. Hebben jullie nog tot zover? De mens en dus het rode in Lucas. De arend en dus het witte bij Johannes. En de moeilijkste bewaar ik voor het laatst. Maar je hebt geen keus meer. Want je hebt alleen nog het rund, de os over. En die kun je alleen nog in verband brengen met Marcus' evangelie. Maar dit was de moeilijkste. Want hier was het een os, gerub, een kalf. Het varieert. Was tamelijk onduidelijk. Tamelijk onvast. Zal ik maar zeggen. En dat geldt voor de kleur ook, purper. Want ja, dat is een beetje een rare kleur. Het is niet een hoofdkleur namelijk. Er valt het tussen. En dat lijkt me ook wel aardig. Want als blauw, hemelsblauw is en dus de kleur van de hemel. En als rood de kleur is van de mens, van Adam. Maar ook van Adama, de aardbodem. De rode aarde, eet zoiets. Dan staat purper voor dat wat is tussen hemel en aarde. En dan heb je van doen of met de middelaar. Of gewoon met de boodschapper en dus de dienstknecht. De bode, lijkt me een goeie, de bode. En de bode is een engel. En zo wordt hij bij gelegenheid door. Dat kom ik hier niet tegen trouwens. Wordt ook ergens genoemd, dacht ik. In dat rijtje, orscherel, kalf. Nou goed, weet ik niet meer uit het hoofd. Maar dat is dan de volgorde. Dat wil zeggen dat de volgorde zoals die gaf, leeuw, os, mens, arend, overeenkomt met de vier evangelisten, maar ook met de kleuren hemelsblauw, purper en scharlaak en wit. En dat vertel ik al jaren zo, dat geloof ik ook al jaren zo, en ik ben nog nooit in schriftplaats tegengekomen waar het niet klopt. Hoewel het iets afwijkt van wat traditioneel is overgeleverd, maar wat dan toch in elk geval per traditie is overgeleverd, is dat deze vier aangezichten, maar ook die vier kleuren uit het tabernakel, uitdrukking geven aan vier verschillende hoedanigheden van de Heer Jezus. Begrijp me goed, hij heeft wel meer dan vier hoedanigheden. Het is maar hoe ver je het opsplitst, maar dit zijn de vier die in de Bijbel gegeven worden. En dat het wordt gevat in vieren, is gewoon omdat het daarbij gaat om de openbaring van Jezus Christus op aarde in deze wereld, in een vergankelijke wereld. En dus staat daar het stempel of het getal vier op. En daarom deze vier. Het had meer kunnen zijn, het had minder kunnen zijn. Het is maar hoe je het in wil delen. Maar de Bijbel verdeelt het in vieren. Omdat het nou eenmaal Bijbelse systematiek is om alles wat op aarde is, in de zienlijke wereld is, met een vier aan te duiden. En dat is wat hier ook gebeurt. Nou goed. Nou, laten we het eerst bij, want het is hoog tijd. Ja, waar moeten we nou nog over hebben in Ezechiël 1? Niet over alle details, hoop ik. Het is ook niet allemaal even goed te begrijpen. Even kijken wat ik nog aan moet halen. Is in elk geval die van vers 16 van Ezechiël 1. De gedaante der raderen, u weet wel, de vier raderen eigenlijk, hè? Cherubim, raderen eronder. De gedaante der raderen en derzelfde maaksel was als de verf van een turkoois. Raderen zelf hebben we het over gehad, want die zijn een gewone uitbeelding van de kracht des onvergankelijke levens. Dan wel, ze zijn gewoon de uitbeelding van wedergeboorte, nieuwe schepping. Van hoe en anders dat een nieuwe schepping tot stand zou komen. En dat kan niet missen, de verheerlijkte Christus is de eersteling van een nieuwe schepping. Bovendien, de heerlijkheid van Christus komt ook eigenlijk alleen maar tot stand doordat een nieuwe schepping tot stand komt. Want zolang er geen nieuwe schepping tot stand komt en dus de oude zondige wereld in stand gehouden wordt, blijft de situatie bestaan van dat God zijn heerlijkheid kwijt is. Dus heerlijkheid en nieuwe schepping zijn rechtstreeks met elkaar verbonden, van elkaar afhankelijk. Als heerlijkheid tot stand komt, is het omdat een nieuwe schepping tot stand komt. Enzovoorts. En daarom is het niet zo vreemd dat bij de uitbeelding van de heerlijkheid des Heeren sprake is van raderen die immers die nieuwe schepping uitbeelden. De gedaante der raderen en derzelfde maaksel was als de verf, kleur, voor mijn part, de verf van een turkoois. Het schijnt, want er is heel wat oneenigheid over de aard van de edelstenen die in de Bijbel genoemd worden. Men weet namelijk nooit van, men ziet nog net dat het een edelsteen is, maar welke dan precies, dat hadden de vertalers kennelijk moeite mee. Maar onder ons gezegd, dat waren niet de vertalers die daar moeite mee hadden. Natuurlijk hadden die daar moeite mee, maar namen van stenen, van soorten stenen, dat is een groot doolhof. Ik heb ooit natuurlijk wel eens een keer de moeite genomen om erin te verdiepen. Maar ik ben ermee opgehouden, want ik kan het toch niet onthouden. Niet alleen vanwege al die verschillende namen, maar vooral omdat dezelfde namen in verschillende talen gegeven worden aan verschillende soorten stenen. En haal dat dan maar eens uit elkaar. Dat lukt mij niet. Dat is één grote warboel. Komt het niet uit. Wat ik wel weet is dat die steen die hier genoemd wordt turkoois, die is blauw. En als er nou iemand verstand van heeft van stenen, die zal dan meteen roepen, maar inderdaad, een turkoois is blauw. Of misschien roept men dan, nee, een turkoois is niet blauw. Maakt mij niks uit of een turkoois blauw is of niet. Men is er in elk geval over eens dat de steen die hier in de grondtekst genoemd wordt, inderdaad één blauwe steen is. En daar gaat het maar om. Meer weet ik ook niet. En aan namen waag ik me liever niet, omdat het één grote chaos is. Men zegt dat deze zogeheten turkoois is blauw kopersulfaat. Als u dat wat zegt, tenminste. Het zal wel, zoals gevonden in de Sinaï-woestijn enzovoort. Blauw. In elk geval blauw. En ik zal er niet zo uitgebreid voor mijn doen bij stilstaan. Waren het niet dat een eindje verderop, als ik me niet vergis, namelijk in vers 26... zou staan. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons als de gedaante van een saffiersteen. En het verhaal van de, wat in de Bijbel heet de saffiersteen, is dat het is lazuur. Officieel lapis lazuli, maar in ieder geval lazuur, en dat is blauw. Net zo goed. Waarna ik me altijd afvraag, zouden ze met de twee woorden niet precies hetzelfde bedoelen? Ja, misschien ook wel. Maar het is blauwe edelsteen. Dat wil zeggen, het is steen en het is doorschijnend. Want anders is het geen edelsteen, maar gewoon grind, weet u wel. Een stukje rots. Dus het is doorschijnend, namelijk edelsteen, en het schijnt blauw door. Te schijnen. Of zoiets. Heb je dat? Blauwe steen. En daar gaat het maar om. In beide gevallen En dat lijkt me niet verkeerd, want de nadruk komt daarmee op blauw te liggen en daarmee op de hemelse dingen. In laatste instantie trouwens toch bij vers 26, want daar is sprake van een uitspansel. Het woord wat wij allemaal kennen uit Genesis 1. Waar het uitspansel het allereerste was wat genoemd wordt van deze wereld als zodanig. Op het licht na dan. Maar ja, in de niet in het begin. De eerste dag, weet u wel. God maakt het licht dat er licht zij, enzovoorts. En het volgende punt, tweede dag, is dat er een uitspansel zij in het midden der wateren. En uitspansel voort wordt dikwijls opgevat als boog. Dat is het in de praktijk ook. Want tenzij anders vermeld, is één uitspansel één boog, omdat het namelijk veronderstelt dat ruimte gemaakt wordt, uitgespannen wordt, vanuit een centraal punt. En tenzij anders vermeld, is dat dus rond van nature. Hebben jullie? Want van één punt uit druk uitgeoefend wordt naar buiten, is het dus naar alle kanten gelijk en ontstaat een ronde ruimte. Dat is gewoon het idee. Als je een belletje blaast in zeepsop, zal ik maar zeggen, dan wordt die rond. Min of meer. Maar officieel is dat de ideale bol of cirkel, net zoals je het hebben wil. En zo maakt God inderdaad een uitspansel in het midden der wateren. Dat is, als u mij vraagt, en tenzij anders vermeld, gewoon één ronde luchtbel. Of zonder lucht dan, bel. Één ronde bel te midden van wateren. En die bestaat nog. Heeft een doorsnede ongeveer van, een omtrek, moet ik zeggen, van 40.000 kilometer. Wat is de doorsnede dan? Iets tegen de 7.000 kilometer of zo. Laten we zitten. Dat is die bel. En het oppervlak aan de wateren, binnen die bel, zal ik maar zeggen, naar die bel toe, dat is gewoon de zeeoppervlak. Wat wij nu kennen als zeeoppervlak. Dat kan niet missen. Dat is heel gemakkelijk. Heeft die verder nou niet mee van doen, nu ik het uitleg. Maar het kan niet anders zijn, want de staat van het uitspansel, God noemt het uitspansel hemel. En dat is dus wat boven de aarde is. Met andere woorden, wij steken onze hoofd zo midden in die bel. En het is dan het uitspansel. Dat is dat wat uitgespannen is van een middelpunt uit en dus van God uit. En zo kom je vanzelf bij dat zogeheten holle wereldbeeld. En ik zeg steeds, tenzij anders vermeld, maar de Bijbel vermeldt het niet anders. Integendeel, de Bijbel bevestigt dit later vele malen. Nou, niet uitgebreid, maar wel expliciet. Dat wil zeggen, het wordt wel degelijk genoemd. Zonder dat er uitgebreid op ingegaan wordt. Maar het idee van een uitspansel is inderdaad een ruimte om iemand heen. Of om iets heen, is de gedachte. En dat wordt met gemak een boog. En daar gaat het hier ook om. En meestal wordt het ook als hoog beschouwd. Naar boven toe. Want het is niet alleen om iemand heen, maar vanzelf ook over iemand heen enzovoorts. En zo'n boog, zo'n uitspansel, zo'n ruimte wordt hier genoemd. Een uitspansel boven de cherubim namelijk. Ik weet niet waar het voor het eerst genoemd werd. In vers 22 is dat. Over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels. Als je het echt moeilijk vindt, dan zeg je gewoon het is een beeld van de hemel. Want waar de naam hemel gegeven wordt aan uitspansel, ligt het voor de hand dat wij bij bijvoorbeeld uitspansel voortaan aan hemel denken. Hoeft niet noodzakelijk, maar ligt voor de hand. Dus over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, een koepel dus eventueel. Gelijk de verf van het vreselijke, de gedachte is eigenlijk gewoon van het indrukwekkend, kristal of ijs, maar dat zal van niet geweest zijn. IJs is ook kristal, hè? Maar vooruit. Van het indrukwekkend kristal, het hoeft niet afschrikwekkend te zijn en dus vreesaanjagend, maar indrukwekkend is imponerend. Van bovenaf over hun hoofden uitgespreid, uitgespannen, dan wel uitgespreid, gewoon een boog, een doorzichtige boog of koepel over hen heen. Onder het uitspansel waren die cherubim, inclusief hun vleugels. Als je het netjes leest voor 23, blijkt dat ze hun vleugels steken in dat uitspansel. En dat zal best. Want waar uitspansel in verband staat met de hemel, dan kun je rustig zeggen dat vleugels een uitbeelding zijn van hemelse dingen of hemelse wezens. Dus dat zal wel, ja. Nou goed. En dan hadden we in vers 26 weer dat uitspansel. Het welk was boven hun hoofden. Boven dat uitspansel staat dan, en dan zou je moeten zeggen boven de hemel, was de gelijkenis eens troons. Nou, dat ligt wel erg voor de hand natuurlijk. Als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis des troons was de gelijkenis, want dit is zijn beelden, daarom staat het woord gelijkenis er steeds bij, hè. Het is niet de realiteit, maar het is een symbolische uitbeelding van wat eenmaal realiteit zou zijn. Op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen. Het had natuurlijk ook gewoon een lam op kunnen zijn of een leeuw, zoals we dat elders vinden. Maar hier als de gedaante eens mensen. En als een mens op die troon is, boven het uitspansel, boven de hemelen, toch? Ja, dan is het uiteraard de zoon des mensen. En leuk vind ik dan dat een paar, drie versen verder, dat woord ineens gebruikt wordt. Hè? Geen mensenkind. Zoon des mensen. Komt vanzelf bovenop te liggen. Nou goed. En dan vers 27. Ik zag als de verf van Hasmal. Verf van Hasmal, dat is ook omstreden wat dat is. Verf slaat natuurlijk gewoon weer op kleur. Maar Hasmal, dat weet men niet zeker. Daarom hebben de nieuwe vertalers vertaald met blinkend metaal. Blinkend metaal. Mijn taalgevoel zegt mij dat het toch niet blinkend metaal. Ja, goud is ook blinkend metaal, dat is waar. Dus kan wel, maar ik vind het toch een wat vreemde vertaling. Maar met het woord metaal hebben ze dit midden gelaten van wat het dan precies is. Er is wat discussie, staat dat er? Heb je dat daar of niet? Schitterend, ja, nou goed, blinkend metaal wordt het dan. Maar wat men veronderstelt dat het is, al wordt het bestreden, is dat het zogenaamd elektron zou zijn. Niet uit de elektronica, maar gewoon uit, laten we zeggen, metallurgie. Elektron wordt geacht te zijn een metaal van vier delen goud gemengd met één deel zilver. Dat heet een elektron. Dus dat is toch een soort goud dan. En uit de oudheid bekend. En mij lijkt dat niet verkeerd. Eerlijk gezegd. Omdat goud natuurlijk. Wij zouden het missen als het niet vermeld zou worden hier. Toch? Het gaat toch over de heerlijkheid des Heren. Mag het, en over eeuwigheid enzovoorts. Zou het toch wel vreemd zijn als er helemaal geen goud aan te pas zou komen. Dus het lijkt me niet verkeerd. En wat zilver betreft. Zilver, heel de Bijbel door, staat in hoogste instantie voor verlossing. Om de eenvoudige, niet altijd natuurlijk, maar staat voor verlossing, omdat zilver staat voor geld, een prijs die betaald wordt. Wordt per definitie uitgedrukt in zilver. Vandaar dat in vele talen het woord voor zilver tegelijkertijd het woord is voor geld. Geld hoort van zilver te zijn, eigenlijk. Nou goed. Vandaar dat je het beide in de tabernakel tegenkomt. Goud als beeld van de eeuwigheid, zilver als beeld van verlossing. En een belangrijk, groot deel van de tabernakel was trouwens gebouwd op voeten van zilver. En dus gebaseerd op verlossing. Want dat is wat het eigenlijk is. En vandaar die 30 zilverlingen enzovoort. Hè. Hoef ik allemaal niet uit te leggen. Hè. Dus ik zag al de verf van Hasmal. Het is dus een mening feitelijk van goud. Hoofdzakelijk goud met wat zilver. Naar het schijnt. Want 100% zeker weten we dat niet. Verbazingwekkend vind ik overigens toch die verhouding 4-1 die er dan in zou zitten. Een hele klassieke. Want het lijkt mij dat die verhouding toch echt niet zo strikt zou hoeven zijn voor de samenstelling van een bepaald metaal of edelmetaal. En als het dan toch officieel is 4-1, dan denk ik, nou, dat ben ik in de Bijbel wel eens vaker tegengekomen. Diezelfde verhouding 4-1 lijkt me niet verkeerd. Wij hadden hem trouwens al in dit visioen 4-1. Want we hadden die vier dieren. En daarboven, de zon des mensen, zeg maar, de gelijkenis eens mens, heb je precies hetzelfde. De zon des mensen is de zon des mensen in de hemel, in zijn hemelse positie, als die ene, zal ik maar zeggen. Maar naar beneden drukt hij zich uit in, ook per definitie, vier. Want beneden is alles vier. U weet wel, straal van de piramide. Boven is die ene, maar die is in de hemel, dus die is er niet. U weet wel, de ontbrekende top van de piramide, dat verhaal is dat weer. En naar beneden is het vier, vier hoeken. Enzovoorts. En dat vind je dus in dit visioen terug. Bovenaan de zoon des mensen, of iets in de gedaante als, de gelijkenis als de gedaante eens mensen. Bovenop, dat is de één, de top van de piramide. En onderaan vind je de vier cherubim op, met die vier wielen, enzovoorts. Dus het is precies dezelfde verhouding. En dat vind ik een aardig argument. Ter verdediging van de gedachte dat, ja, dat Hasmal inderdaad het klassieke elektron zou zijn. Vierdelen goud, één deel zilver. Het enige vreemde eraan is dat ik zou gedacht hebben dat het vierdelen zilver zou moeten geweest zijn en één deel goud. Lijkt me beter te kloppen, maar ik heb het echt gewoon uit het boek. Alleen vraag ik me nu af of ik het niet nog ergens anders had moeten nakijken en of het boek er niet naast zit. Dat het andersom had moeten zijn. Maar vooruit, dat weet ik dus niet.
Ja, het is zo. Gevonden, ja.
Wat is zo gevonden?
Gevonden, ja.
Vier delen goud, één deel zilver.
Eerst het meubelmakelaar.
Die heb je nog te koop ook waarschijnlijk, neem ik aan.
Ja.
Dat weet ik echt niet hoor, maar dat is goed. Dus het wordt in de natuur zo gevonden. Ik weet wel dat men zilver sowieso, of andersom, dat men bij goud sowieso zilver vindt. Andersom niet, geloof ik. Bij zilver niet noodzakelijk goud. Maar zilver is trouwens toch, wordt meestal gevonden in combinatie met andere metalen. Nou goed. Ja, er is wel wat van te maken, zuster. Maar ik ga daar nou niet dieper op in. Maar ik vind altijd goud in combinatie met vier toch wat vreemd. Maar daarna toch ook niet meer. Want daarna zeggen we toch ook, maar het zijn toch vier gouden cherubim. Enzovoorts. En de Ark des Verbonds zelf was toch sowieso vierkant. Nou, vierkant, rechthoekig moet ik zeggen. Maar met vier hoeken dan in elk geval. En was toch sowieso goud. Dus zo vreemd is het natuurlijk ook niet, hè. De gedachte is dan dat de eeuwige, uitgedrukt hier in de wereld, inderdaad in vier gestalten krijgt. Daarom krijgen wij vier evangelisten. En de viervoudige beschrijving van de Heer, waarvan ik net al zei, ja, dat hoeft helemaal geen vier te zijn. Want zoveel als je maar hebben wil, zo weinig als je maar hebben wil, maakt niks uit. Maar er is nou eenmaal gekozen voor vier. En leuk is dat, leuke trouwens, nu we het toch over hebben, is dat in heel veel gevallen kom je van vier tot één. En wat betreft die vier evangelisten uiteraard ook. Want na de vier evangelisten kom je in één boek, namelijk Handelingen. Zodra het gaat over de opgewekte en alles wat daarmee samenhangt, zit je in Handelingen. En dan heb je samen de vijf historische boeken van het Nieuwe Testament. Maar in dezelfde verhouding. Vier en dan één. Vier in de dagen zijn vleesjes, met betrekkelijk tijdelijk karakter zal ik dan maar zeggen. En als het dan eenmaal over is en een fase hoger terechtkomt en het gaat over de hemelse dingen en de consequenties daarvan, dan is het weer gewoon één. Handelingen dus. Daarom geloof ik niet dat er ergens nog een of ander evangelie van Jacobus of van Petrus of van wie dan ook maar aan de Bijbel zou moeten toegevoegd worden of ten onrechte aan ontbreekt. Ik vind dit voor mezelf althans, ik weet dat het geen wetenschappelijk argument is, maar voor mezelf vind ik dit voldoende. Die structuur is zo'n duidelijke Bijbelse. En die is aan de andere kant heel uitdrukkelijk niet met opzet ingelegd door mensen. Dat, ik laat het maar zo. En nu ik het daar ook over heb, want ik krijg er nog wel eens vragen over. Nou, dat ik weer van die band af. Maar vanuit, nu ik het daar toch over heb, de optie bestaat nog altijd of niet bepaalde zogenaamde apocryfe boeken. U weet, wat zijn die boeken die op het randje liggen van, de een vindt ze horen bij de Bijbel, de ander zegt van niet. De protestanten zeggen van niet, weet u wel. En de Rooms-Katholieken zeggen, dat weten we niet, maar voor de zekerheid nemen ze er wel in op. Waarbij we de leek de indruk gewekt wordt alsof ze wel bij de Bijbel horen. En de protestanten zeggen, nou ja, aangezien ze ons zo zijn overgeleverd in één Bijbel, zullen we ze wel vertalen, maar nemen we ze niet op in hetzelfde boek. Vandaar dat ik thuis natuurlijk een boek heb met de apocryfe boeken. van het Oude Testament in de Statenvertaling. Wel degelijk Statenvertaling. En vandaar dat ik op de computer, merkwaardige wijze, heb ik onder andere uiteraard de King James Version, laten we zeggen de Engelse variant op onze Statenvertaling, dat mag je zo niet zeggen geloof ik, de Engelse equivalent van onze Statenvertaling. En los daarvan ook inderdaad de apocryfe boeken van het Oude Testament in de King James Version. En dat is helemaal raar, omdat je zou verwachten dat als je dat nou toch systematiseert en in een computer onderbrengt, dan doe je dat toch in één geheel. Maar nee hoor, het zijn twee aparte dingen. Als ik van de gewone Statenvertaling van Daniël bijvoorbeeld wil naar het aanhangsel van Daniël, het apocryfe ding, dan kan ik er niet zo naar verwijzen, moet ik eerst zeggen, nu wil ik een andere Bijbelversie zien, namelijk de apocryfe boeken van de King James Version, en dan pas kan ik zeggen, nu wil ik naar het aanhangsel van Daniël. Hebben jullie zo duidelijk genoeg uitgelegd? Terwijl het toch voor de hand gelegen had om gewoon te zeggen aanhangsel van het boek Daniël, ja. Ander boek is alleen maar in die vertaling, dus die krijg je automatisch. Nee, je moet eerst zeggen, het is dus ook daar als het ware, hoe denkbeeldig ook, maar als het ware toch in een andere band gehouden. Zo hoort het erbij. En dus blijft altijd de vraag, horen die boeken nou wel bij de Bijbel of niet? En ja, dat, ik ben niet bevoegd om dat, ook niet in staat natuurlijk, om dat te kunnen bepalen. Maar ik heb ooit de gedachte gehad, ja, maar waarom zitten wij nou met 66 boeken van de Bijbel? Als, hè? Achteraf kan ik het best verdedigen waarom het er 66 zijn. Als het toch gaat over de Zoon des Mensen, waarom zou het dan niet 66 boeken zijn? Toch? Maar voor de gemiddelde gelovigen zal ik maar zeggen, 66 aan de krappe kant, hadden het dan toch eigenlijk 70 moeten zijn. Dat zou mooi geweest zijn. Te meer, daar de Griekse vertaling van het Oude Testament ook heet de vertaling van de 70. Hebben ze 70 mensen aangezet om het ding te vertalen. Zo van, voor 70 te zijn. En toen bestonden de Nieuwtestamentische boeken nog niet eens. Maar het getal 70 komt daar toch al mee. De Bijbel. En die duiden we zelfs zo aan. De vertaling van de 70. De Septuaginta. Enzovoorts. Dus je denkt, maar 66 boeken is wel een beetje krap. Maar bij nader inzien, hoewel wij op de zonderschool leren dat de Bijbel 66 boeken heeft, is het niet waar. Zijn er 70? Zijn er 70? Echt waar? En in alle handboeken staat 66 boeken van de Bijbel. En zijn er 70? Want zodra je terechtkomt bij het boek der Psalmen, staat eveneens in alle handboeken, nou niet allemaal dan, vooruit, maar ik denk de meeste wel, dat die psalmen onderverdeeld zijn in 5 boeken. De 5 boeken der psalmen. Hebben die? Dus dan heb je er ineens 4 meer. En hebben wij toch 70 bijbelboeken. Terwijl niemand zich dat bewust is. Iedereen roept, nee, hoe bijbelboeken? 66. Maar iets nader bezien, en dat kan iedereen zo controleren, 5 boeken der psalmen, dus we hebben 70 boeken. Nou, dan denk ik, dan is er geen één weg. En dat het ene boek der psalmen verdeeld wordt in 5. Eigenlijk ook 1 en 4. Maar laat me zitten. Ja, dat vind ik zeer acceptabel, ja. En het kan ook alleen maar een typologisch doel dienen, eigenlijk. Want voor de rest zijn ze wel doorgenummerd. Ook van oudsher, ook bij de Joden zal ik maar zeggen. Maar niettemin onderverdeeld in 5 boeken. Daarmee meteen nog 5 categorieën trouwens, want dat zal de achtergrond zijn. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Gaat er maar om dat we de systematiek ook hier herkennen. Ook die 1-5 verhouding, zelfs in dit visioen. Met Zoon des Mensen aan de punt. En naar beneden de 4 cherubim en de 4 raderen. Eigenlijk, maar ik ben alweer ver over de tijd heen. Eigenlijk moest ik het nog hebben over dat rad in een rad. Maar eigenlijk kan ik dat makkelijk genoeg zeggen. Als hij nou voor zich even gaf, misschien kom ik er volgende keer op terug, misschien ook niet. Een rad staat voor wedergeboorte. Voor dood en opstanding dus eigenlijk. Zeg maar, voorbrengen van een nieuwe schepping. Als het dan ineens heet iets als een rad in een rad, een wiel in een wiel, dan moet je niet gaan zitten denken, dan zijn het zeker rupsbanden. Hè? Nee, dat wordt gezegd hoor. Maar dan gaat het er gewoon om dat binnen het grote geheel van het proces van oude schepping naar nieuwe schepping, dat proces ook op andere schaal voorkomt. En dan krijg je dus een rat in een rat. Dat is niks moeilijks aan, want je kunt spreken over de wedergeboorte der schepping als zodanig. Dat is waar het in het algemeen om gaat. Maar daarbinnen heb je bijvoorbeeld de wedergeboorte van Israël. Dan heb je dus een rat in een rat. En daarbinnen heb je op zijn minst dan toch in elk geval de wedergeboorte van de Heer Jezus zelf. Dan heb je hem al drie keer. Het gaat gewoon over een verschillende schaal. Dat begrip wedergeboorte uitgedrukt in het wiel is niet alleen van toepassing op de hele schepping als zodanig, maar het is ook op kleinere schaal van toepassing. En als ik het ergens op van toepassing zou brengen, hier zou het inderdaad zijn op die van de Heer Jezus zelf. Want dan is de gedachte dat die van de Heer Jezus zelf inderdaad de norm is, zal ik maar zeggen. Het voorbeeld is voor heel de schepping. En dat is het dan. Typologie en een technische verklaring is er niet, want dit is geen techniek. Goed. Zullen we het dan maar daarbij laten? Wat dacht je van Pignon en Kroonwiel? Dat is er ook zo een, hoor. Die ben ik wel eens tegengekomen. Een rat in een rat. Een soort differentieel eigenlijk, nog rat. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en ons in de eerste plaats mochten bezighouden met uw heerlijkheid. We danken u dat wij weliswaar mochten zien hoe uw heerlijkheid verloren bent bij het tot stand komen van deze wereld. Maar we danken u dat wij ook mogen zien uit uw woord hoe u die heerlijkheid weer terug hebt ontvangen. En hoe eigenlijk heel uw handelen met de tegenwoordige wereld slechts één doel heeft. Het herstellen en eigenlijk ook het vergroten van uw heerlijkheid. We danken u dan dat wij weliswaar mogen zien naar het verleden en mogen zien naar alles wat daar misging. Maar tegelijkertijd ook mogen uitzien naar die geweldige toekomst waarin de heerlijkheid van onze heiland openbaar gemaakt zal worden. Eerst aan ons, maar vervolgens ook aan de wereld als zodanig. We danken u dat u inderdaad uw werk voltrekt aan en in de wereld. En hoewel het door de mensen, zeker door de zondige mens, niet gezien wordt, willen we u dankzeggen dat u die heerlijkheid aan ons wilt bekendmaken, reeds nu in uw woord, opdat wij straks diezelfde heerlijkheid ook zouden zien wanneer die geopenbaard zal worden. We danken u dat we ook zelf door uw genade aan die heerlijkheid deel zullen hebben. En dat wij gezegend zijn met de zegeningen van Christus en daarom ook deel hebben gekregen aan zijn heerlijkheid en zijn eerstgeboorterecht, zijn koningschap en zijn priesterschap. Wij danken u dan dat wij uit die genade mogen leven en dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus zelf. Wij danken u dan nogmaals voor deze woorden en wij bidden u, Vader, wees u ons dan ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u ons leiden door uw geest, opdat inderdaad uw goede werk aan ons begonnen ook inderdaad volbracht zal worden, voleindigd zal worden in de dag van Christus. Opdat u tot uw doel zou komen, niet alleen met de schepping als zodanig, maar in het bijzonder in de eerste plaats met ons en met uw gemeente. Wees u zo ons nabij met uw kracht en genade, om Christus wil en op grond van uw belofte. Amen.